Goedemorgen. Goedemorgen. Ik zie in mijn agenda dat het was ongeveer een jaar geleden toen ik hier laatste keer was, november. Het was een natte dag, dus vandaag het is erg mooier dan een jaar geleden. Ja, dat is goed. Het thema voor vanmorgen is de christelijke geloof de moeite waard? Is je christelijke leven de moeite waard? Nou, wij zijn hier voor een aantal uren, 3 uurtjes of zo, 4, 5 misschien. Er zijn veel andere dingen dat wij kunnen doen. Sommige van jullie zijn een beetje moe. Misschien het is een goede moment zondagmorgen in bed te blijven. Sommigen, ja, misschien met de motorfiets of lekker zwemmen in een warme zwembad vanmorgen. Of lekker een kopje thee en koffie met een goede boek in je woonkamer. Maar nee, wij hebben gekozen hier te komen. Om de harde stoelen met je binnen te zitten. Voor een aantal uren. Nou, je betaalt iets. Wij maken keuze. En niet alleen om onze tijd naar hier te komen, maar ja, het heeft ook een invloed over wat wij doen met onze geld. Met onze vakantietijd. Veel verschillende dingen. Daarna de vraag, is de christelijke geloof de moeite waard? Als je probeert de christelijke geloof te verkopen, wat zijn de sterke punten? Wat gebruik je in de verkoop, in de verkoopboodschap? Zijn er financiële voorwaarden om een christen te zijn? Zijn christelijke mensen, hebben christelijke christenmensen meer geld dan non-christenmensen? Als je geld in een bank doen, dan dat, omdat je bent een christen, dat bank wil niet kapot worden. Belegging, is de belegging van christelijke mensen, gaat het beter voor christelijke mensen dan non-christelijke mensen? Als je hebt een bedrijf, is een christelijke bedrijf meer rentabel dan een non-christelijke bedrijf? Is dat de voordeel? Gezondheidsvoordelen. Zijn christelijke christen meer gezond dan non-christen? Kunnen wij zeggen dat de kinderen van christelijke gezinnen zijn meer gezond dan kinderen van non-christelijke gezinnen? In Colombia er is een grote kerkbeweging, die komt uit Brazil. En haar grote logo is Para de Sufrir. Ja. Stop met pijn. Je hebt geen meer pijn nodig. Ja, dat is de big boodschap. En kom naar onze kerk en Para de Sufrir. Geen meer pijn. Is dat echt waar? Als je kijkt naar de statistiek, zijn christen meer gezond dan non-christen? Zijn christen meer intelligent? Zijn in een school of universiteit de top 10% zijn bijna altijd christen? Of nee? Sociale. Misschien wij kunnen denken over de sociale voordelen. Zijn christen mooier mensen dan non-christen mensen. Als je hebt een christen om één kant, en je buur in je straat en een non-christen hier, is altijd, de christen is de mooie persoon. Is dat waar? Zijn de christelijke gezinnen altijd beter dan de non-christelijke gezinnen? Nou, ik zeg deze dingen niet om negatief te zijn, maar wel om realistisch te zijn. Wij kunnen proberen iets te verkopen met een slechte boodschap. Dat is niet altijd waar. Ik zie dat echtscheidingen groeien in de christelijke omgeving. Ik had een rare gevoel in een vergadering in Frankrijk, twee jaar geleden of zo. Er was een man, een broeder, met zijn nieuwe vrouw en een klein kind en zijn andere vrouw, van vroeger, was ook daar. Ja? En ja, je hebt een rare gevoel daar. Het gebeurt. En zij zijn allen christen. Zijn christenmensen, hebben ze christenen mensen meer zorg voor arme mensen? In februari deze jaar, ik was 3 weken in Congo. Een bijbelstudieprogramma voor een maand en ik hielp met 2 weken. En ze hebben verhuurd in een kamer in een ziekenhuis. Dus een ziekenhuis. En dan hadden we conferentiesdingen. So we hebben dat verhuurd en ook een guesthouse. En we hadden een kamer daar. En zo wij hadden onze bijbelstudie met een 60 of zo broers en zusters. Maar het ziekenhuis gaat door normaal. En er waren 3 dokters in het ziekenhuis vanuit België. Het ziekenhuis was een Presbyterian ziekenhuis. Opgebouwd bij Amerikaanse Presbyterians. De 3 dokters vanuit België, alle 3 atheists. Geen geloof. Maar ja, voor een weekje, zij gaan naar Congo voor 1 weekje gratis de arme mensen te helpen. Dus, ja, mensen zonder God kan ook mooie mensen, of sociale lasten, psychologische voordelen. Zijn christelijke mensen psychologisch gezond, meer gezond dan christelijke mensen? Is er geen depressie tussen christelijke mensen? Geen mentaal problemen? Geen psychologische problemen? Hebben christelijke mensen meer kracht? Geen burn-outs? Zijn christenen blijer dan non-christen mensen? Nou, wij kan blijer zijn. Maar ik zie dat niet altijd. Nou, een paar weken, maanden geleden, ik kom tegen een interessante tekst. En zullen wij dat tekst lezen? Het is in 1 Korintiërs. vers 19. Als wij alleen voor dit leven op Christus hopen, beklagenswaardigste mensen die er zijn. Als wij alleen voor dit leven op Christus hopen, zijn we de beklagenswaardigste mensen die er zijn. Nou, hier is een interessante perspectief van de apostel Paulus. Hij zegt, als we focussen alleen op de voorwaarden voor deze leven hier op aarde, als dat is je focus, we zijn the most miserable of all men. In the NIV, the most pitied of all men. In the Apostle Paulus,
Ja, zullen we goed denken. Wat precies zegt de apostel Paulus hier?
Als wij alleen voor dit leven op Christus hopen, zijn we de beklagenswaardigste mensen die er zijn.
Wat hij zegt niet, apostel Paulus hier, is dat, oké, misschien als Jezus heeft niet van uit de dood opgestaan, dan de christelijke geloof bleef een beetje positief. Respectabel en is goed samen te komen. Dus de sociale mooie dingen, lekker zingen, goed voor de kinderen, goed voor de vrouw, goed voor de gezin en zo. Paulus zegt niet dat als Christus komt niet uit van de dood, dan Christianity, christelijke geloof, bleef positief. Hij zegt dat niet. Hij zegt ook niet dat als Jezus is niet opgestaan, dan de christelijke geloof bleef neutraal. Zoals een goede hobby. Sommige mensen vinden sporten interessant. Andere mensen vinden vogels interessant. Andere mensen vinden boeken interessant. En anderen vinden religie, een christelijke religie interessant. En dat kan. Paulus zegt dat niet. Hij zegt dat zonder de opstanding van de Heer Jezus, de christelijke geloof is iets negatiefs. Waar of niet waar? Ja, dat is de boodschap hier. zonder de opstanding van Jezus, het is een verspilling van tijd, van energie, van middelen. Wij zijn the most miserable of all men. Toen ik dat vers tegenkwam en ik begin te kauwen over deze tekst. Ja, dit is een beetje anders misschien van de manier dat wij denken. Ik denk voor veel christelijke mensen, ik denk, ja, als Jezus is niet opgestaan, ja, jammer. Maar we gaan normaal op zondag naar kerk. Ja? Ja, de opstaan van Jezus, ja, dat is een mooie ding van de eind van de leven van Jezus, een mooie extra. Aardigheidje aan het einde van de leven van Jezus, maar ja, zonder dat, ja, gaat goed ook, normaal hè. Maar de apostel Paulus zegt nee. Zonder de opstanding van Jezus, de hele christelijke geloof, is niet de moeite waard. Misschien iemand kan mij helpen. Zullen wij lezen hoofdstuk 15, de eerste aantal versen, vers 3 tot 7. Kan iemand mij helpen daar? Hoofdstuk 1 Korintiërs, hoofdstuk 15, vers 3 tot 7. Hier het gaat over de opstanding van Jezus. Ja.
Want voor alle dingen heb ik u overgegeven, hetgeen ik zelf ontvangen heb. Christus is gestorven voor onze zonden, naar de schriften. En hij is begraven en ten derde dagen opgewekt, naar de schriften. En hij is verschenen aan Kefas en daarna aan de 12. Vervolgens is hij verschenen aan meer dan 500 broeders tegelijk, van wie het merendeel thans nog in leven is, doch sommigen zijn ontslapen.
Ja, dankjewel. Hier zijn een aantal feiten over de opstanding. In nu vers 12 tot vers 19. Kan een andere broer of zuster helpen mij met vers 12 tot 19? Ja, dankjewel. 12 tot 19. Zonder inhoud en je geloof leeg. Maar hier zinloos. Sterke zinnen. Dankjewel.
Dan blijkt hij zelfs wat op een valse duivenis te hebben afgelegd.
Dank u wel. Zo, ik zie hier de apostel Paulus geeft een sterk aandacht aan het thema van de opgestaan van onze Heer Jezus. Als Jezus is niet opgestaan, onze geloof met al de mooie programma's in Afrika en al de andere mooie kerken en liederen, opwekkingen en zingen en zo, zonder de opstanding van Jezus, alles is niet de moeite waard. Het is waardeloos, nutteloos. Etcetera, loos. De opstanding hier staat centraal. Ja, een beetje later in het hoofdstuk, Paulus zegt, ja, zonder de opstanding van Jezus, ja, zullen wij eten en drinken en ja, alleen voor onszelf te leven. Er is geen doel zonder de opstanding van onze Heer Jezus. De grote verschil in de balans. Is de christelijke geloof de moeite waard? Paulus zegt, wat tips de balans in de kant van de moeite waard, is de opstanding waard. De opstanding van onze Heer Jezus. Kunnen wij een andere tekst hier in 1 Korintiërs 6 lezen? 6:14. Korintiërs 6:14. God heeft de Heer opgewekt en door zijn macht zal Hij ook ons opwekken. Nou, ik kom naar een andere tekst. Zo, hier, het is hetzelfde in hoofdstuk 15. Heer Jezus maakt een connectie. Paulus maakt een connectie tussen de opstanding van Jezus en de opstanding van ons als mensen. Sommige mensen denken, ja, als Jezus is opgestaan of niet opgestaan, wat niet uit, what's so special, so what? En Paulus zegt, nee, omdat Jezus is opgestaan, wij hebben ook een hoop, wij hebben ook een toekomst. Het maakt een grote verschil om de leven dat wij nu leven. Nog een tekst, Romeinen 1. Romeinen 1, vers 3 en 4. Het evangelie over zijn zoon, een mens voortgekomen uit de nageslacht van David, aangewezen als zoon van God, en door de Heilige Geest bekleed met macht, toen hij, Jezus Christus, onze Heer, opstond uit de dood. Voor de apostel Paulus, omdat Jezus was opgestaan uit de dood, dat was een bewijs dat hij was echt de Zoon van God. Het is makkelijk te praten over theologie, over ideeën, over religie. Maar te zeggen, ik zou opgestaan in 3 dagen, ja, dat is een ander verhaal. En Paulus zegt, ja, dat is een bewijs dat hij is de Zoon van God. Het is centraal in de leer van Paulus. Romeinen hoofdstuk 10, kijk eens, Romeinen 10, vers 9. Als uw mond beleidt dat Jezus de Heer is, en uw hart gelooft dat God hem uit de dood heeft opgewekt, zult u worden gered. Kijk eens. Het thema van de sterving van Jezus, maar ook de opwekking van Jezus, is centraal in de reddingproces. Wij moeten dat geloven om gered te zijn. Omdat de opstanding is zo centraal in de christelijke geloof, en ook atheïsten weten dat wel. Er zijn veel aanvallen, attacks. Ja, proberen, ja, als ik de opstanding van Jezus kapot maak, dan alles is kapot. Zo, wat zijn de gedachten over over de opstanding van Jezus. Toen ik 20 jaar oud was, ik heb in Israël een paar weken gewerkt in een kibbutz. En in de weekend, het is lekker te reizen en een beetje van Israël te zien. En ik herinner me, een beetje indrukwekkend, ik ga naar de Garden of the Tomb in Jeruzalem. En dat is waar zij denken, misschien was de plekje waar Jezus was begraven. En het is een grote steen in een mooie tuin, rustig met bomen en zo. En dan er is een kleine plakkaat. Het zegt in Engels, he is not here, he has risen. Ja, je kan de gat zien, maar geen Jezus zien. De waarheid is dat de lichaam van Jezus was niet meer daar. Zij hebben de lichaam van Jezus in dat graf gezet. En 3 dagen later, er was geen lichaam. Wat gebeurt met het lichaam van onze Heer Jezus? Nou, sommige mensen denken, ja, misschien Jezus stierf niet. Misschien hij was bewusteloos. Toen Arimathea kwam naar Pilatus te vragen voor het lichaam van Jezus. Hij was verbaasd. Oh, is Jezus dood? Zo snel? Herinner je dat? Dus misschien hij pretended om dood te zijn. En na een paar dagen in de graaf, lekker rustig. Hij wordt wakker. En ik denk, oké. En hij heeft de grote steen weggehaald. En sprak hij met de discipelen. En alles gaat goed op de weg. Nou, dat is 1 theorie. Maar het is een beetje van een rare theorie. De stenen voor de tomb van Jezus was een grote steen. Het is een grote ding. De 2 vrouwen komen zondagmorgen om iets te brengen voor het lichaam van Jezus. En zij denken, wie wil de stenen voor ons bewegen. En zij waren geen 2 secretaressen met mooie vingers. En, zij waren normale werkende vrouwen. Maar de steen was te groot voor 2 vrouwen. Bovendien, er waren soldaten buiten. En er was een ziel. Ja, dat was vastgezet. En Jezus was in geen goede conditie. Je bent bijna dood. En dan 3 dagen zonder eten en zonder drinken. Je bent geen sterke persoon. Maar er is een ander bewijs. En is dus, toen de soldaten kwamen tegen ze denken, tijd is op. Deze mensen moeten snel stierven. Wij willen onze weekend vakantie hebben. En dan, het was normaal als iemand is niet echt dood. Ze wilden de benen kapot maken. Ja, en dan ze hangen meer en ze stierven sneller. Dus ze hebben de benen kapot gemaakt voor de 2 slechte jongens. Maar zij komt tegen Jezus en zei, oh, hij is dood. En wat hebben zij gedaan? Een spier in zijn zijkant. En wat komt uit? Water en bloed. Het was niet echt water. Het is het verschil tussen de red cells en plasma. En dat gebeurt alleen als iemand stierf. Als iemand stierf, dan de bloed verandert. Je hebt de rode cells en de plasma. Het was een echt bewijs dat Jezus was echt dood. Hij was niet bewusteloos in de graaf. Andere mensen denken, nee, wat gebeurd was dat misschien de Joden mensen, de religieuze mensen... Ze hebben gehoord over Jezus te praten over de opwekking. En de religieuze Joden denken, ja, wij willen het lichaam van Jezus pakken. En dan hij kan niet opwekken. Mensen kan niet opstaan. De theorie is weg. Dus misschien de Joden mensen hebben het lichaam van Jezus, daarom de graaf was leeg. Maar dat verhaal klopt ook niet. Na de opgestaan van Jezus. De centrale thema. Zal dat zien in een moment. De centrale thema van de apostelen. Die zijn zo enthousiast. Waarom? Omdat Jezus was opgestaan. Heeft opgestaan. Wat was de dat geeft de blijdschap en adrenaline naar de discipelen. En de Joden waren boos, de religieuze Joden. Kom eens hier, jochies. Jij moet niet meer praten over Jezus en de opstanding van Jezus. Als de Joden de lichaam van Jezus hadden, het was makkelijk alles te stoppen. Kijk, jochies, hier is de lichaam, stop nou. Maar zij had geen lichaam. Daarom zij kon dat niet doen. Sommige mensen denken, ja, misschien de Romeinen, Pilatus, verstopte de lichaam van Jezus. Maar ja, Pilatus heeft geen motief. Het is geen reden om de lichaam van Jezus te houden. Bovendien, een man, een religieuze man, Jozef van Arimathea, komt tegen Pilatus en zegt, kan ik alsjeblieft de lichaam van Jezus? En hij zegt, ja, doe maar, ik kan het hebben. Maar dan, wat gebeurt met het lichaam van Jezus? Nou, de laatste, dat sommige mensen denken, ah, ja, het was niet de Joden, niet de Romeinen, niet zichzelf, maar de discipelen hebben het gedaan. Ja, de discipelen hebben het lichaam van Jezus onder de bed gezet en hij is in de nen gezegd, hij leeft en dan de verhaal gaat door. We hebben niet tijd om meer bijbelteksten te lezen, maar ik denk jullie kennen goed het verhaal. De discipelen verwacht niet dat Jezus uit de dood komt. Jezus praat over, ik wil 3 dagen opgestaan, en dan discipelen, ja, misschien het is een spiritueel, misschien het is een parabel of vergelijkenis. Zij begreep niet precies de boodschap van de Heer Jezus. De discipelen waren bang. Ja, toen iedereen rende in verschillende richtingen. Petrus was de grootste. Ja, grote lichaam, grote mond en grote alles. En hij vindt het ook moeilijk met Jezus. En hij zegt, nee, ik ken niet Jezus. Hij was bang en een beetje depressief, denk ik, de discipelen in de bovenkamer. Petrus zegt tegen de anderen, zullen wij terug naar vissen, zullen wij terug naar onze oude werk? Maar iets gebeurt in de leven van deze mensen. Iets gebeurt dat heeft Petrus en de andere apostelen veranderd in een grote manier. Het was geen dode lichaam onder een bed. Het was dat zij hebben gezien iets erg bijzonders. En wat hebben ze gezien? Eerst komt Maria, Magdala, een andere vrouw, met het verhaal van Jezus. Dat hij is opgestaan. En wat zeggen de discipelen? Rare meiden. Rare vrouwen. Je kunt, ja, echt vrouwen. Te veel emoties. En dan komt Jezus tegen de elf. En zegt, hallo, hier ben ik. En wat zegt Thomas? Nee. Kan niet, dat kan niet. Het gebeurt niet. Ik moet met mijn vinger in de gat doen. Zonder dat ik geloof niet. Genade van Heer Jezus. Hè? Een paar dagen later. Come on, Thomas. Hier is de gat. Doe maar. En we hebben gelezen daar in Romeinen in 1 Corinthians 15. Voor een groepje. Paulus schreef over de opwekking in hoofdstuk 15. En hij zegt dat Jezus verscheen. Niet alleen een paar vrouwen en een aantal discipelen en apostelen, maar een grote groep van 500 mensen. Dat is geen droom of geen mystieke ervaring. Het was Jezus komt voor opgewekt tegen een grote groep van 500 mensen. En Paulus schreef, en veel van deze mensen leeft nog. In andere woorden, als je gelooft niet wat ik zeg, doe maar, vraag de andere mensen. Ik ben niet de enige. Nee, Lieve broeders en zusters, Jezus is echt opgewekt. Onze Heer Jezus, we denken over de kruis en hij is voor ons gestorven. We hebben over dat gedacht vanmorgen en fantastisch. Hij heeft voor ons gestorven, maar hij heeft niet in de graf gebleven. God heeft hem opgewekt. Saulus, hij was ook een antichristen, een agitator. En hij probeert, ja, hij houdt veel van God, maar in een slechte manier. En de opgestaan Jezus heeft hem ontmoet op de weg. En zegt, stop jochie, ik ben de Heer. Ja? Het is een ontmoeting met de opgestaande Jezus. Dat heeft veranderd de leven van Paulus. En niet alleen Paulus. Tot vandaag. Het is de ontmoeting met de opgewekte Jezus. Dat verandert onze leven. Nou, ik probeer om voor 1 uur klaar te zijn. Dus lekker rustig. Nou, in mijn stille tijd, ik lees op deze moment Handelingen. In één hoofdstuk van de Nederlandse Bijbel elke morgen. En ja, het raakt mij aan, nogmaals, hoe vaak de schrijver van Lucas, de schrijver van Handelingen, praat, iets zegt over de opstanding van Jezus. Het is niet een kleine aardigheidje. Een kleine bonus. Het is een centrale thema. En ik wil graag snel jullie proberen te overtuigen. Handelingen 1. Handelingen 1, vers 22. Judas stierf. Ze hadden een andere apostel nodig om 12 te... Ja, een kleine clubje van 12. En één was dood, dus ze zoeken een andere. En wat... vers 22. Ze zoeken een man die vanaf de doop door Johannes tot de dag waarop hij in de hemel werd opgenomen, samen met ons getuigen van zijn opstanding. De conditie, ja, iemand wandelen met ons met Jezus, maar welke is onze taak? Getuigen van zijn opstanding. Hoofdstuk 2, vers 32. Petrus begint met zijn eerste grote boodschap. Hij was erg bang vroeger. Tegen de jonge dame. De jonge dame zegt tegen hem. Hey man, jij bent een Nazareet. Jij bent een volgeling van Jezus. En hij zegt, nee man, ik weet niet. En hij heeft veel grote slechte woorden gezegd. Dat was één dag. En een aantal dagen later. Nadat hij heeft Jezus gezien. Opgewekt, Jezus. Dan hij begint te praten tegen al Jeruzalem, zonder bangheid. En hij zegt in vers 32. Jezus is door God tot leven gewekt. Daarom getuigen wij allen. Dat was centraal in zijn boodschap tegen de Joden. Hoofdstuk 3, vers 15. Hem die de weg naar het leven wijst, hebt u gedood. Maar God heeft hem uit de dood doen opstaan. En daarvan getuigen wij. Wie hem die de weg naar het leven... In het Engels is het the author of life. You have killed the author of life. Dat is een erg mooie uitdrukking. Maar God heeft hem opgewekt. Dat was centraal. Hoofdstuk 4, vers 2. De leiders van de Joden waren erg boos. Waarom? Hevig ontstemd omdat ze het volk onderrichten en de opstanding uit de dood verkondigen op grond van wat er met Jezus was gebeurd. Waarom waren zij zo boos? Omdat zij praten over niet de boodschap van Jezus, maar de opstanding van Jezus. Hoofdstuk 5, vers 29. Petrus en andere apostelen antwoorden: men moet God meer gehoorzaam dan de mensen. Die God van onze voorouders heeft Jezus weer tot leven gebracht, nadat u hem had vermoord door hem aan het kruishout te hangen. Er zijn een aantal meer. Focus op de opstanding van Jezus. Ik spring hier, omdat ik wil mijn tijd hebben voor andere dingen. De een van handelingen, ik zie bijvoorbeeld in hoofdstuk 17. Oh, jullie kennen het verhaal. Misschien wil ik een tekst lezen. 17 vers 18. Paulus was op bezoek in Athens. En er waren een groepje niet van vissers, niet van aardse mensen, buren, maar filosofen. En waar spreekt Paulus tegen de filosofen? Hetzelfde boodschap van de opstanding. Vers 18 van hoofdstuk 17. Onder hen waren ook enkele epicurische en stoïsche filosofers, van wie sommigen zeiden: wat beweet dit praatjesmaker toch? Anderen merkten op: hij schijnt een boodschapper van oud-hemelse goden te zijn. Waarom? Omdat ze dachten dat hij predikte over Jezus en een godin die opstanding heette. Nou, de vertaling van dat tekst is, dit Bijbel is een mooie Nederlands, maar soms een beetje ingewijs. maar het thema van de opstanding was daar. Het was centraal in de boodschap van Paulus, jaren later, kijk eens. In de een van de handelingen, hij praat tegen Agrippa, een koning. En wat is in zijn argument? Hetzelfde argument over de opstanding van Heer Jezus. Petrus praat over de christelijke geloof als levende hoop. Wij komen naar Jezus. Wij komen om bekering. Wij geven ons leven. En omdat Jezus is opgestaan van de dood, wij zouden ook opgestaan. Onze jaren hier op aarde zijn een klein stukje van de lange toekomst. De lange toekomst is over. De korte tijd hier, als je bent echt gezond, misschien in 100 jaar. Als je eet goed je aardappels en zo. Ja? Maar het is in de, als wij denken over de toekomst, de eeuwige toekomst, de feit dat Jezus is opgestaan, wat hij zegt over God, wat Jezus heeft gezegd over hel, wat Jezus heeft gezegd over de hemel, over de vaderhuis, wat hij heeft gezegd over de toekomst, is waar. En dat is wat ik vind zo moeite waar van de christelijke geloof, is dat wij kan echt realistisch zijn. Wij hebben een basis op de realiteit en we hebben niet nodig... kleine verhaaltjes te denken over hoe gaat het met het lichaam van Jezus. Wij hebben niet nodig kleine verhaaltjes te maken hoe gaat het met de schepping. God heeft het gemaakt. Wij hebben geen evolutietheorie nodig. Wij kunnen echt 100% realistisch zijn. En wij hebben, zoals Peter het noemt, een levende hoop. en hoop in de toekomst. Omdat Jezus is opgestaan en omdat wij ook zullen opgestaan, hoe moeten wij daarom leven? In Colombia, veel mensen vinden het goed te proberen naar Amerika te gaan. Van Bogotá, Miami, het is alleen 3 uurtjes met de vliegtuig. Mijn 2 oudste dochters met 4 andere jongelui uit Eindhoven vergadering, zij vertrekken de volgende zondag naar Colombia voor 3 weken. Maar zij hebben de lange reis naar Brussels, naar Chicago, naar Miami, naar lange, omdat het is 15 euro goedkoper of zo. Colombia heeft een kust in de noord en in de Pacific ook, aan de linkerkant. En er zijn boten, dat gaat tussen Colombia en Amerika. Nou, er is een verhaal over 2 jongelui dat zij dromen, ja, wij moeten naar Amerika. Onze toekomst is in Amerika, wij moeten daar dollars werken voor dollars en dan wij hebben een betere toekomst. Dus ze hebben hard gewerkt in Colombia om een beetje geld te verdienen om een plekje te kopen op een boot. En het was een van deze boten dat stopt een beetje zoals een hond in de bos met een poot in elke boom. Deze boot stopt in elke poort en het duurt bijna 2 weken om naar Los Angeles te komen. De komende dag, ze hebben de ticket gekocht en ze waren zo blij met de station. Ik kom binnen en de man zegt, oké, dit is jullie slaapkamer voor 2. En ze hebben alles goed gecalculeerd. 2 weken. Ze hadden water en koekjes genoeg voor 2 weken. Elke avond zij wandelen naar dicht bij de restaurant. Oh, een lekker patat en aardappels. En het ruikt erg lekker. Maar daar, zij gaat terug naar zijn kamer. Erg blij dat zij waren op de boot. En in 10 dagen zij komen naar Amerika. Maar in de loop van de tijd, het was moeilijker dicht bij de restaurant te wandelen. Elke keer dat ze gaan naar de restaurant en ze kijken een beetje en de rook van spaghetti en chili con carne en zo en bruine bonen en zo en geen pannenkoeken, maar andere dingen erg lekker, komt over moeilijk. Dus zij praten tussen elkaar en zij kijken hoeveel dollar ze hebben en zij denken, oké man, voor de laatste dag, voordat wij vertrekken uit de boot, zullen wij naar de restauranten, lekker, we hebben ook sterkte nodig voor de laatste, voor de reis en zo. En zij denken, voor de laatste weg. Dus op de laatste dag, zij glimlachen vandaag. Een goede maaltijd en ook binnen Amerika te gaan. Dus ze gaan naar de restaurant en self-service en ze hebben een grote bord. En die komen naar de vrouwtje en de vrouw zegt, kan ik jouw tickets gezien, alsjeblieft? En ze kijkt naar de tickets en ze zegt, all meals included. Een goede voorbeeld van de christelijke leven. Je hebt naar Jezus, we hebben naar Jezus gekomen. Jezus heeft onze zonde weggehaald. Wij zijn gelukkig op de boot. En wij gaan naar de hemel. Geen probleem. Maar het is makkelijk op de weg alleen koekjes te eten. Droog koekjes en water. Het werkt, je stierft niet. Je komt goed daar. Je komt goed uit. Maar je ticket zegt een beetje meer. Er zijn een aantal standaard zegeningen. Er zijn een aantal standaard zegeningen op je ticket. Maar ook een aantal optional of extra zegeningen. En die extra zegeningen zijn sterke aanbevolen extra's. En ze zijn ook gratis. Bijvoorbeeld. Als wij hebben onze leven aan Jezus gegeven. Eén ding van de standaard pakket is dat wij zijn verlost. Verlost? Saved? We zijn gered. Dat is in de standaard pakket. Elke christen is gered. Maar de extra is dat je weet dat je bent gered. Veel mensen, en we meen ook de eerste 3 jaar van mijn christelijke ervaring, ik twijfel, ja, ben ik christen of niet? Soms ik voel christen en soms, nee, misschien niet. En ja, je bent niet zeker. Je bent op de boot, maar je bent niet zeker dat je bent op de boot. Ja? Dus de vrede, je kan een christen zijn zonder de vrede in je hart, dat je gaat naar de hemel. Dat is jammer. Je gaat naar de hemel anyway. Ja? Maar het is goed te genieten van de vrede. Van dat geloof. In 1 Johannes, de 1 brief, hoofdstuk 5, vers 13. Ja, Johannes schreef naar deze christelijke mensen. Ik schreef deze dingen zodat je weet dat je bent gered. Misschien ik dat. 1 Johannes 5. Wie de Zoon heeft, heeft leven. Wie de Zoon van God heeft, niet heeft, heeft het leven niet. Duidelijk. Heb je Jezus in je hart, heb je je leven. Je hebt Jezus, je hebt leven, zonder Jezus geen leven. Vers 13. Dit alles schrijf ik u, omdat u moet weten dat u eeuwig leven hebt. U die gelooft in de naam van de Zoon van God. Dus ja, het is een extra. Te weten de waarheid en genieten van de waarheid. Onze nieuwe identiteit. Elke persoon op de boot, elke christen, God geeft de christen een nieuwe identiteit. Dat is waar. Wij zijn nu kinderen van God. Wij zijn licht, wij zijn zout, wij zijn een aantal andere dingen, vriend van God. Dat is onze nieuwe identiteit. Maar het is makkelijk, en veel christen genieten niet van dat identiteit. Het is een extra. De waardigheid, de blijdschap, de voldoening van onze nieuwe positie of identiteit. Ja, wij moeten in de woord van God zoeken. En dan geloven de beloften van de Heer. Een andere mooie ding van ons in de standaardpakket. Als je komt om bekering, je opent een bankrekening in de hemel. Het was in 2001 heb ik met Anneke en mijn kinderen, we hebben een jaar in Engeland, in Londen gewoond. En in deze jaar, wij hadden contact met een aantal Colombiaanse mensen die uit Colombia kwamen. En sommigen nieuw, maar sommigen onbekend. En ik herinner een dag dat een jongeman heeft mij gebeld. Een jongeman, hij is mijnzelfde leeftijd, dus jong, ja. En hij zei, hey Philip, in Spaans natuurlijk, ik ben hier in Londen. Oh ja, ja, gisteravond kom ik in een grote wagen. Een big truck. Ja, verbergen met alle rare dingen vanuit Spanje. En ik nu ben hier in Engeland. Zo is hij tegen, oké. Okay. Vanavond ga je jou, waar is jouw adres? Ik ga bezoeken. Oké, hij had zijn eigen contacten daar. En het was in de zuid van Londen, er was een flat. En in de flat, hij betaalde om daar te slapen een poosje. En in de flat er waren misschien 10 tot 12 Latijns-Amerikaanse mensen. En wat ik erin sterk was, ik praat met een man, misschien 40 jaar oud of zo, vanuit Ecuador. Een kleine man. En echt energiek. Ja, hij komt hier naar pond te verdienen. En hij was ongeveer 8 tot 10 jaar of zo in Engeland. En ik zeg, en waar woon jij? Hij zegt, hier in de woonkamer. En ik zeg, hoe? Hij zegt, ik betaal, ik verhuur de sofa. Ja? Dus na 10 uur, het is mijn. Tot 6 morgens. En hij had een tas met zijn kleding. Hij betaalt alleen voor de sofa. Ze kunnen slapen op de sofa. En snel morgen hebben een douche. En hij gaat werken in een restaurant. Tot laat. En dat was zijn leefstijl. En ik zeg tegen hem, een beetje moeilijk, hè? En hij zegt, ja, maar al het geld dat ik verdien, ik stuur mijn geld naar Quito. Ik hoor de hoofdstad van hem. Daar zit mijn broeder en hij gebruikt mijn geld om een grote bouw op, ja, met 4 verdiepingen. Ja? En de eerste verdieping zijn 2 winkels en dan 2 flats en dan de hoofdflat is mijn flat. En al het geld ik stuur en dan van de huis is compleet, volmaakt, voltooid. Ik stop in Londen en ik ga naar Ecuador te wonen. Dus deze man was een eigenaar van een grote bouw in Quito, maar hij leeft in Londen en slaapt op een sofa. Zijn hart was niet in Londen. Waar was de hart van deze man? Ik denk, als het was een beetje moeilijk op de sofa, en ik denk, ah, nog een jaar of 2. Ik heb mijn plan. Een goede voorbeeld, broeders en zusters, van onze christelijke leven. Soms, we zijn zo bezig met onze sofa. En wij klachten zo veel onze sofa, en dit is niet goed, en met de sofa veranderen en dit. Maar nee, als wij op bekering komen, God heeft ons een bankrekening geopend in de hemel. Non-christelijke mensen hebben geen bankrekening in de hemel. Alles wat zij doet, blijft hier beneden. Maar als christenmensen, wat wij doen voor de Heer, in de naam voor de Heer, heeft een impact in eeuwigheid. Een glaasje van water, gegeven in de naam van Jezus. Wat zegt Jezus? Het heeft een eeuwig impact. Nou, ieder christen heeft een bankrekening in de hemel. Maar niet elke christen probeert iets in de bankrekening te zetten. Broeders en zusters, er is een opwekking. Wij zouden niet hier op aarde voor eeuwig blijven. Dit is een tijdelijke situatie. Wij kunnen onze leven gebruiken om bankrekening iets te zetten. Het is tijd te beginnen te stoppen, denk ik. Als een deel van de standaardpakket als christen is dat wij zijn een deel van het lichaam van Jezus. Wij komen binnen de kerk van Jezus. Wij komen binnen de familie van God. Wij komen binnen de lichaam, de kudde van de goede herder. Nou, dat gebeurt met elke christen. Maar niet elke christen geniet van de gemeenschap van geloven. We hebben een beetje energie en tijd nodig om te cultiveren goede relaties met onze broeders en zusters in onze eigen gemeente en misschien andere christenen. Dat is een extra, een belangrijk extra, dat wij kunnen genieten van dat relaties met elkaar. Een standaardpakket is dat elke christen heeft Jezus binnen. Ja of nee? Ik heb net gelezen daar in Johannes 2. Als wij echt Jezus hebben binnen, wij zijn nooit alleen. Als je voelt soms in de oudere jaren, je denkt, bijna iemand heeft mij vergeten. Ik voel me veel alleen. Ben je echt alleen? Nee hoor. Maar als je de companion, de genieten van de nabijheid van de Heer, is een extra. Je hebt de Heer, je hebt de Heer in je, bij je, maar je kan niet, het is makkelijk dat niet te genieten van dat waarheid. Dat is een extra. En natuurlijk een belangrijke extra. De Heilige Geest. Elke Christ, we hebben de Heilige Geest. Helpt ons. Heeft ons richting. Helpt ons te ontwikkelen. Character. Christelijke character. Wat probeer ik hier te zeggen. Is dat. Wij zijn op de boot. Maar er zijn mooie dingen in de ticket. Ja, het is niet alleen naar de hemel te gaan. En dat is fantastisch op zichzelf. Maar er is goede maaltijden. Misschien een paar extra. De sauna misschien. Een paar andere dingen op de ticket. Je moet goed kijken. Misschien is een concert daar ook. Misschien een zwembad. Misschien een andere dingen op je ticket. En daarom moet je goed de ticket kijken. Wat heeft God voor ons? Niet alleen ja, naar de hemel. Maar wij kunnen met hem ook genieten in het proces. Ik einde nu met één tekst. Het is in Filippenzen 1, vers 21. Filippenzen 1, vers 21. Want voor mij is leven Christus. De telos, want te leven voor mij is Christus. De Engelse vertaling ook. Want te leven, for me to live, voor jou. For you to live is wat? Voor mij te leven is mijn studie. Of voor mij te leven is mijn business. Voor mij te leven is mijn vriendin. Voor mij te leven is mijn bloemen. Voor mij te leven is mijn pensioen. Voor mij te leven. Wat is voor jij te leven? Wat is de focus? Omdat alles wat was belangrijk voor Paulus was in Jezus en was in de hemel. Hij zegt, voor mij te leven is Jezus. De man in Londen, de Ecuadorian man, ik denk hij zegt, voor mij te leven is mijn bouw in Quito. Alles wat ik doe, mijn dromen, mijn hard werk, alles, omdat ik wil dat huis hebben in Ecuador. Wat is de doel van onze leven? En natuurlijk, de bemoediging van morgen, van de woord van God. Het is dat wij ook als Paulus kunnen zeggen, want te leven voor mij is Christus. Je leven nu heeft eeuwige waarde. Wat wij doen vandaag heeft eeuwige waarde. Leef met de opstanding voor ogen. De opstanding van Jezus, maar ook je eigen opstanding. Heer Jezus, dank je wel dat jij bent een opgestaande Heer. Dat u bleef niet in de graf. Dat de Vader heeft u opgewekt. Dat u heeft geschenen tegen de discipelen en veel mensen. Heer, dat u leeft voor eeuwig. En omdat u bent opgestaan, wij zou ook een dag opgestaan worden. Dank u wel, Heer Jezus, voor deze levende hoop. Amen.